Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer in Studio Anja. Dat is gewoon de keuken, hè? Maar wij noemen dat Studio Anja.
De keuken, er zit hier een huiskamertafel.
Oh, nou, Torrie. Bijna goed. Nou, bijna ze zit goed. Nog tegenover mij. Ze heeft deze keer ook het goede muziekje aangezet.
Ja, ja, ging even fout. Dikke stress, want ik neem tegenwoordig ook een andere podcast op. Werk gerelateerd. En, maar goed, ik heb toch het muziekje teruggevonden.
Gelukkig.
Nou, hè, terug naar de rust.
Is toch wel prettig. Fijn, ons eigen muziekje.
Ons eigen muziekje is hartstikke fijn. Dus nou ja, wie we zijn, dat weten de mensen ondertussen al.
Meteen hup de week van.
We gaan de week van, want jij hebt hot nieuws.
Heb ik hot nieuws?
Ja, impertinent. We gaan het hebben over impertinente vragen aan lesbische moeders of lesbische ouders. Nou ja, whatever.
Ja, dat is 2.0 voor de echte vaste luisteraar.
Precies, want we hebben het al een keer over impertinente vragen meer in algemene zin.
Zoveel leuke reacties krijgen we daarover. Dat we dachten, ach ja, we zijn zelf ook wel eens impertinent. Dus we doen er nog één.
En dit keer gaan we dus in gesprek met iemand, gaan we daar nog even over hebben, die juist die podcast ook had geluisterd. En ook andere, onze podcast vaker luistert, maar zei ja, daar heb je natuurlijk toch wel vaak mee te maken. En daar wil ik ook nog wel wat over vertellen. Dus we zijn heel benieuwd.
Ja.
Anyway, jouw week. Want jij had ook een impertinente situatie.
Ja, ik moest naar het ziekenhuis. Dus op mijn operatiezaaltje, kamertje, moesten alle gegevens nog even gecheckt worden. Sharon was natuurlijk mee met mij. Want het is wel fijn als iemand je handje dan vasthoudt.
Zeker,
overigens gaat het verder allemaal nu weer goed met mij. Voor zover dat mogelijk is.
Ja,
met zo'n lesbische dame.
Je ziet er blakend uit. Maar toen hadden we alles
gehad. Bijzonderheden. En toen vroegen ze wie Sharon dan was. Ben ik een vriendin? Of de vriendin? Toen zei Sharon, nee, ik ben de vrouw. Toen zag je die verpleegkundige helemaal echt zo tilt in haar hoofd. Zo van, ze wist ook niet waar ze moest typen eigenlijk. Want ze ging dus de telefoonnummer typen en dan de relatie. Dus toen zei ze, oh, partner schrijf ik hier wel. Ik zeg nee, want Sharon zei, ach ja, doe maar. Maar ik zei nee,
zij
is mijn partner niet. Ja. Zij is mijn vrouw, dat zegt ze net. We zijn al meer dan 20 jaar getrouwd. Zag je die vrouw zo van, nou. Dus,
ja, maar
ik vond een impertinent gesprek.
Ja, maar daar zit toch gewoon een knopje echtgenoten. Dat kan toch niet anders?
Ja.
Maar ja, dat is waarschijnlijk. Dan krijgen ze automatisch een M in dat schermpje.
Ja, het leek dus alsof ze een soort paniekstand in haar hoofd ook kregen.
We weten niet welk ziekenhuis dit was. Maar we gaan toch. Dat gaan we niet noemen. Nou, doen we niet. Maar anders kunnen we misschien toch wel een mailtje sturen dat geslachtsloze registratie misschien fijn is. Want daardoor ontstaan dit soort dingen. Want dan moeten ze ook je meisjesnaam in één keer weten en dat soort dingen, weet je wel. En als je dan gewoon altijd je meisjesnaam gehouden hebt, ook al ben je getrouwd, dan gaat het ook allemaal in één keer
mis. Het gaat natuurlijk al mis als je zelf een aanname doet. Hè? Als die mevrouw zegt, bent u een vriendin, bent u de vriendin, dan kunt u gewoon vragen, wie bent u? En als u? Want ik werk, hè, weet wel, bij het UWV, dan nemen ze ook altijd iemand mee en dan vraag ik gewoon netjes, wie bent u? Wat is de relatie? Wat is uw functie? Wat is uw titel? Waar komt u vandaan?
Waar moet ik u scharen?
Een open vragen, dat helpt toch het beste.
Dat helpt enorm. Nou goed, hopelijk heeft de verpleegkundige in kwestie een lesje geleerd. Was toch een interessante. Maar ja, het past thematisch gezien supergoed in onze podcast.
De ongemakkelijke situaties.
Precies. Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel lesbisch meegemaakt, bedacht ik. Deze week. Een beetje hard gewerkt, veel gewerkt. Maar wel bezig geweest nog voor onze initiatiefgroep. Hashtag iedereen mag zoenen. We gaan een stichting vormen. Zijn we al een tijdje mee bezig achter de schermen. En dan zijn we ook nog gevraagd om op Roze Woensdag. En dat is op 17 juli met een L. Met een L.
Ja, de L van lesbisch.
Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Met iedereen mag zoenen, een bijdrage te leveren. En zonder al te veel te zeggen, we gaan zoenen.
We gaan gewoon zoenen.
Dat
moeten wij anders doen met zo'n initiatiefgroep.
Ja, precies. Ja. Dus we nodigen jullie bij deze uit om mee te doen aan het enorme zoeninitiatief op die dag. Kom lekker in het roze naar Roze Woensdag, want dat schijnt wel gebruik te zijn. En dan gaan we er daar een mooie dag van maken. Ik geloof op het Kelkenshof of zoiets. Ja. Maar in ieder geval, kijk naar onze zoenen. Socials, et cetera. Dat komt allemaal helemaal goed. Gaan we natuurlijk nog aandacht aan besteden. En we gaan in de aanloop naar die Roze Woensdag natuurlijk nog in gesprek met de nieuwe organisator, Ariane de Bruin. En het tweede ding wat ik nog wou zeggen, is ik had deze week geluisterd naar Rainbow Stories.
Oh ja.
podcast van onze COC-voorzitter.
Ik doe dat niet. Ik luister niet naar concurrenten. Dat ga ik allemaal niet doen. Rotterdamse concurrenten, daar
wel.
Heb ik niks mee.
Ik wel. Dus Astrid en Arjan, Astrid Ozenburg en Arjan
Beunen.
Sorry Arjan. Maken die podcast. Heel interessant verhaal met de organisator van Dordrecht Pride. En ook goed gemotiveerd. Kunnen we ook wel een keer contact mee hebben in het kader van ons Iedereen Mag Zoenen Festival hier in het Bossen.
Oh, dat is mooi.
Lijkt me slim om die man ook gewoon eens een keer te bellen van waar loopt hij dan allemaal tegenaan? Die heeft nou 10 jaar ervaring.
Oh, nou,
dat kennen we altijd van leren, toch? Wie gaan we eigenlijk vandaag bellen?
Ja, ik moet het van jou helemaal goed zeggen. Hè. We gaan bellen naar Nathalie Burgers. Dat is de programmadirecteur Regio Deals. Zo'n heel scrabblewoord is daar bij het ministerie Binnenlandse Zaken.
Nou.
En belangrijker nog, ze luistert naar de Brabantse podcast.
Kijk, daar vind ik ook het meest
belangrijk. Er luistert een directeur dus, mensen. Ja. Ja, ja, ja,
ja, ja, ja. Ja, we klimmen op. Nou, zullen we dan maar
gaan bellen? Nou, we bellen vandaag dus met Nathalie Burgers. Ik zal het helemaal goed benoemen. De programmadirecteur Regio Deals van het ministerie Binnenlandse Zaken. Dat is volgens mij heel belangrijk. Maar het thema vandaag is, ik heb hem omgedoopt Impertinente Vragen 2.0. Maar Anja heeft een andere titel. Dus nou, dan moeten
Het gaat over wat impertinent is. Nathalie en ik kennen elkaar vanuit het werk. En toch, Nathalie?
Ja, klopt, inderdaad.
En toen hadden we het inderdaad, over de podcast Impertinente Vragen, die we al een keer eerder opgenomen hebben met Kirsten van Tijn. En toen zei Nathalie, nou, ik heb er ook nog wel een paar, met name ook impertinente opmerkingen. Dus nou ja, ik dacht, ik maak van impertinente vragen en opmerkingen aan lesbische vrouwen en of moeders. Maar laten we het vooral over dat impertinente hebben. Nathalie, jij hebt ook ervaring.
Ja, klopt. Ja, nee, ik ben, het is een beetje 20 jaar geleden uit de kast gekomen. Mm. En dat was op het werk, want ik viel voor een vrouwelijke collega. Dus het hele werk vond er wat van. Mm-hmm. En dan krijg je behoorlijk wat bijzondere opmerkingen naar je hoofd. Maar onder andere, en die vond ik dan wel weer in de positieve categorie. Oh ja, ik ken ook een hele leuke lesbienne.
Oh ja.
En ik dacht, oh ja, die is... dat ik dacht, oké.
Okay. Ja, nou, super fijn. Je werd meteen gekoppeld, terwijl je toch net al die leuke collega ontmoeten had. Dus dat is ook heel fijn. Eentje die ook wel vaker overkomt is inderdaad... Oh, dan ken je zeker die en die ook wel. Dat ik denk, ja ik ken Toet, lesbisch Nederland. Nou kennen wij echt wel veel lesbische vrouwen. Maar nog niet voldoende om een leuke partner op te scharrelen voor mij. Ja. Dat is dan ook weer zo.
We houden even categorieën bij, want Nathalie, jouw eerste voorbeeld is eigenlijk van het generaliseren. Hè? Lesbo's zijn allemaal leuk en gezellig. En homo's zijn allemaal lief voor de moeder, zo. Hè? Die,
precies.
Die generalisatie.
Die categorie was het inderdaad. Ja. Ja, maar die zijn ook best wel heel leuk, hoor, die lesbiennes. Dat ik dacht, ja, dat klopt, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar...
Ja, ik moet het allemaal nog ontdekken. Ik weet het ook niet precies. Ja. En je vindt jezelf sowieso ook aardig. Dus, als ik het goed heb, Nathalie, dan heb jij ook... kinderen?
Dat klopt.
Ja. Samen met je vrouw, partner, zijn jullie getrouwd?
Wij zijn getrouwd. Ik had al een zoon uit een eerdere relatie, mm-hmm. maar met mijn vrouw heb ik samen 2 jongetjes.
Aha. En leeftijden?
14 en 15. En die oudste van mij die is bijna 22.
Ah, oké. Okay. Dus nog lekker aan het puberen, de jongens.
Ja, die jongens die zijn heel erg aan het puberen. Het is echt verschrikkelijk.
Het is echt verschrikkelijk. Ja, nou, daar kunnen we ook een podcast over vullen. Ja, lesbische moeders en puberende zonen. Ja. Puberende kinderen trouwens. Ik heb een zoon en een dochter. Dus, maar goed, bij mij schijnt het een soort van voorbij te zijn. 20 en 18. Het begint ergens op te lijken, zou ik bijna zeggen. Maar toen jullie besloten om voor kinderen te gaan, nog bijzondere dingen meegemaakt? Ook, misschien ook op je werk, dat mensen in één keer allerlei vragen gaan stellen? Of,
Nou, op mijn werk niet zo, maar wel, wel in de privésfeer. Ik weet dat mijn vader, die had echt zoiets van, kind, waar begin je aan? Mm-hmm. Kinderen haal je toch niet bij de HEMA? Dat kan toch niet? En dus die had daar, die moest daar echt heel erg hard aan wennen. Mm-hmm. En dat en inderdaad, als je het hebt over impertinente opmerkingen, op het moment dat je dan zwanger bent, en dan is echt de eerste opmerking niet, wat leuk, gefeliciteerd, wat normaal toch is, tenminste wat ik bij mijn eerste zwangerschap heel erg ontdekt heb. Mm-hmm. Nee, dan was het meteen, en wie is dan de vader?
Ja.
Oh ja.
Omdat ik dacht, oh help, maar dat vraag ik aan jou toch ook niet.
Dat blijven mensen wel vragen, denk ik. Hè? Tenminste, ik was sowieso niet zwanger in onze relatie. Maar ook nu nog steeds vragen ze wie de vader is.
Ja, en dat vragen ze heel vaak. En wie de moeder is ook bij onze... Van ben je dan de echte moeder?
Ja, de echte moeder inderdaad. Ja, dat vind ik ook nog zo kwetsend. We hebben één nepmoeder en één echte. Nou, we gaan een quiz doen. Wie is de nepmoeder?
Nou ja, dan ben ik de nep. Maar ze wonen wel volledig bij mij. Dus, maar goed, anyway. Ja.
Daar antwoord ik ook altijd op. Ja, ik ben ook van alle drie de hartstikke echte moeder. Ja. Dus dat, en mijn vrouw ook.
Ja, precies. Ja, maar dat is toch ook echt je reinste kolder om te vragen. En mensen lijken niet te begrijpen hoe pijnlijk eigenlijk zo'n vraag ook is. Ik moest nog denken aan een Eke Kreijnen. Ik ken haar zelf verder niet, maar die heeft daar dus een boek over geschreven. Wat precies gaat over dit onderwerp. Van wie ben jij nou de echte moeder?
Daar is een boek van.
Ja, daar is een boek. Is er nog niet zo nog niet zo lang.
Facts and Figures.
Ja, jongen, ik heb me deze keer enorm verdiept. Ik dacht, ik ga er gewoon helemaal voor. Ik heb gewoon ook de 10 meest gestelde vragen aan lesbische vrouwen van de website Ik Vrouw van Jou gehaald. Oh. En één daarvan is, maar dan gaan we van het topic met kinderen
Hoe doen jullie het nou, toch? Dat is nummer 1.
Hoe weet je nou dat je lesbisch bent als je nooit met een man naar bed bent geweest? Nou ja, die kunnen jij en ik volgens mij wel beantwoorden. Ik weet dat heel goed. Want ik wil dat gewoon niet.
Ik twijfel nog steeds hoor. Nee.
maar nog even terug naar kinderen en zeg maar hoe de omgeving daarmee mee omgaat. Jij geeft aan, op mijn werk heb ik daar eigenlijk niet zoveel last van. Bij mij was dat echt totaal anders. Wel, ja, zeker van directe collega's op zich, denk ik, goed bedoelde vragen van, goh, hoe doen jullie dat dan? En met IVF of dat soort dingen. Maar ja, feitelijk hoort dat natuurlijk ook al in de categorie impertinent vragen. En ik ben wel altijd geneigd om dan toch antwoord te gaan geven op die vragen. In plaats van te zeggen, nou, dan gaat je helemaal niks aan. Ik vraag toch ook niet hoe jullie het doen.
Nee, nou, weet je, wat bij mij ontzettend veel scheelt, is hoe het gesprek begint. Dus wat ik zei, als dan niet de eerste opmerking is gefeliciteerd en wel leuk voor jullie, maar de eerste opmerking is en wie is de vader, dan word ik inderdaad heel halstarrig en dan ga ik niks meer beantwoorden. En dan word ik, ik heb ook wel eens gezegd, goh, en denk jij dat jij de vader bent van je kinderen? Ja. Dus dat soort, ben jij wel de echte? Ja. Dus En dat en ik heb ook wel eens tegen een collega gezegd die daar redelijk wat bot op zei. Ik zei, joh, ik doe echt hetzelfde als jullie. Hè. Ik breng het zaad in en ik knip de navelstreng door. Ja. Dus volgens mij ben ik net zoveel vader als jij.
Ja.
Dus dat soort grappen heb ik ook nog wel eens uitgehaald met collega's.
Ja. Ja.
Dus,
ik heb eigenlijk twee manieren. Of ik grap terug, weet je wel. Dat je denkt, haha, grapje. Of ik word heel het Brabants bot of zo.
Ja.
Van, hé, jij kwetst me eigenlijk. Maar daar heel direct terug worden. Maar daar zijn ze dan meestal niet zo van gediend. Hè. Dan worden het hele ongemakkelijke situaties. Nee. Ja. En daarom maak je stiekem een grapje zelf ook. Hè. Ja. Maar
Want als je dat dan doet, dan krijg je vaak de reactie van, nou, ik bedoel het niet verkeerd of zo, weet je wel. En dan slaat daarmee het gesprek ook een beetje dood, als het ware.
Ja, dat
wel. Maar ik moet zeggen, wat ik het nog het meeste, en dat ontmoet, is wel gewoon mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. Van, goh, en dan vind ik helemaal prima. Dan sterker nog, dan vind ik ook, of mensen die zich ook verontschuldigen, zeiden, oh, ik wil best er meer over weten, mag ik er dingen naar vragen?
Ja.
Ja.
En daarvan denk ik altijd, oh, vraag maar raak, ik vertel echt alles.
Ja,
en,
maar dan ga je ook voorbij aan de impertinentie. Hè? Dan weet je, door wat je zegt, van, ja, ik snap dat ik hiermee in jouw privésfeer kom. En het is ook helemaal prima als je iets niet wil zeggen. Kijk, wij zeggen in de podcast, zijn we volgens mij bij jou vergeten, als we een topic bespreken of een vraag stellen waarvan je zegt, goh, die wil ik liever niet beantwoorden. Even goede vrienden, dan gaan we over naar iets anders. Dan ga je respectvol met iemand om, als het ware.
Ja, dus, helemaal eens. Nee, dus en ik vind dat wel, als ik terugdenk aan reacties van collega's, zijn de meeste eigenlijk hartstikke oké.
Ja.
En dat, uh, uh, dus, de, dus En eigenlijk gewoon ook heel erg geïnteresseerd en heel erg betrokken. Ja. Terwijl, maar je hebt er af en toe inderdaad eentje tussen.
Zeggen, daar zoeken we nou eigenlijk naar, hè? Want anders zitten we in de verkeerde podcast. Ja, ja, nou ja, natuurlijk.
Ik had eigenlijk wel nog een aanverwante vraag, die misschien niet zozeer over impertinent gaat, maar wel ook een onderwerp aansnijdt wat Jolande en ik ook heel vaak benoemen. Namelijk gelijkheid van rechten ook op de werkvloer. Jolande die is namelijk al jarenlang adviseur voor het regenboognetwerk van FNV. Zeg ik het nou goed, Jolande? Ja, toch? Ja nou, eindelijk.
En in sommige cao's is het triest gesteld, zelfs in die van mijn eigen UWV als werkgever.
Ja. Nou ja, en daar wilde ik eigenlijk even naartoe. Van ik vroeg me af, of is het voor jou, ik weet niet of jij toen al bij de landelijke overheid werkte of niet, maar in ieder geval bij jouw werkgever toen, zwangerschapsverlof krijg je sowieso als je zelf zwanger bent, maar ouderschapsverlof en geboorteverlof, dat soort dingen, was dat een probleem? Of,
nee, totaal niet. Dat ging was allemaal heel goed geregeld.
Okay.
Nee, dus dat was echt, daar heb ik echt geen enkel probleem mee gehad. Nee, weet je wat bij ons nog wel heel komisch was? Mm-hmm. Toen onze jongste geboren werd, officieel zijn alle kinderen die in het huwelijk geboren zijn, ze krijgen allemaal dezelfde achternaam.
Mm-hmm.
Toen Rolf geboren werd, die heette Burgers. Toen vervolgens beviel mijn vrouw een half jaar later van Fjord. En die wilden wij ook Burgers noemen. Mm-hmm. En toen kwam ik bij de burgerlijke stand om aan te geven. En dat kon niet.
Oh.
Want, en toen zei ik, hè? Ik zei, hoe dan? En toen zei ze, nee, ze is een andere moeder. Dus dat kan dan niet. Dan moet de moeder daar toestemming voor geven.
Oh, God,
dus uiteindelijk heb ik mijn vrouw uit het ziekenhuis mee moeten slepen naar de burgerlijke stand. Om aan te geven dat het echt onze zoon echt Burgers moest gaan heten.
Oh, goddekes.
Dus, wat ik echt bijzonder komisch vond, omdat ik dacht, heel veel hetero-koppels zouden dit misschien wel willen.
Ja.
En namelijk twee kinderen in één relatie en met een verschillende achternamen. Dat de een de naam van de moeder krijgt en de andere de naam van de vader.
Ja. Ja.
Wij wilden juist dat ze allemaal dezelfde achternaam hadden. Ja. Maar dan moesten we toch echt nog weer een hele halsbrekende tour vooruit halen.
Oh my god. Ja, nou ja, goed. Aangifte doen bij de gemeente van de geboorte in een relatie van gelijk geslacht. Daar kunnen we volgens mij ook een podcast van een uur mee vullen. Mijn ervaring was dat ik twee keer een uur daar gezeten heb. En een ambtenaar die totaal niet meer wist wat hij aan het doen was. Het houdt het mens van de straat, zullen we maar zeggen.
Huh? Ja, nee. Nou, wat ik dan wel weer heel schattig vond, ik zei, dan ga ik fixen dat mijn vrouw met mij meekomt.
Mm-hmm.
Haar meegenomen uit het ziekenhuis. En toen kregen we dus voorrang op alles en iedereen, want die mevrouw zag ons weer komen en die dacht, dat is die mevrouw die ik net weg heb gestuurd.
Ja,
dus er werd een apart loket voor ons geopend.
Ja.
Dus daar waren ze dan weer heel coulant, dus dat was heel fijn.
Ja, nou ja, maar dat was ook wel niet meer dan terecht, want jouw vrouw had net een geboorte achter de rug. Dus dat is ook vrij bijzonder. Dus zo zie je maar, je loopt tegen allerlei dingen aan. En was jij nog van, moesten jullie nog adopteren?
Daar hadden wij ook nog die fase. En wij waren gelukkig met z'n tweeën voor de bevalling al naar de ambtenaar van de gemeente geweest om te zeggen dat ze dezelfde achternaam
hadden. Maar dat is
je moet er even van tevoren adopteren. Maar even terug, dames, naar de impertinente opmerkingen of vragen bij de koffieautomaten. Ja, want noem er daar eens een bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nathalie.
Ik moet zeggen, dat valt mij dan weer reuze mee. Dus in die zin is ik ontmoet meer impertinente vragen op straat.
Ja.
Of op de sportclub. Of met de kinderen ergens op school. Ik weet nog heel goed dat de school echt helemaal verlegen zat met wat doen we met een vaderdagcadeau.
Oh ja. Oh ja.
En dus maar van Rolf het vaderdagcadeau liet verdwijnen. En
dat had hij wel gemaakt. Heeft de juffrouw kapot gemaakt.
Hebben wij nooit ontvangen. En toen heb ik de keer daarna maar eens met zo'n juf gepraat. Ik zeg, je kan ook gewoon vragen voor wie die wil knutselen.
Ja,
Bij ons precies hetzelfde. Ja. Mijn zoon die kwam helemaal in tranen thuis. Van, ik mag geen vaderdag cadeau maken.
Oh, ja.
Dus toen hebben wij ook zo'n gesprekje aangenomen. En gezegd, nou, hij knutselt heel graag voor ome Bas. Die vindt hij heel leuk om te krijgen. Jezus,
ze denken misschien ook dat wij geen mannen in ons leven hebben.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een vooroordeel ten aanzien van lesbische vrouwen. Dat zijn allemaal mannenhaters.
Ja.
Punt.
Ja, in mijn geval is dat nee, sorry. Ja. Yes.
Maar je kan het, want we hadden het over bij de koffieautomaat. Misschien een slechte vraag van mij, hè, maar of een flauwe vraag van mij. Maar kan het te maken hebben met het feit dat jij een leidinggevende positie hebt? Dat je dat minder ervaart? Of zeg je van, nou nee, daar geloof ik echt niks van.
Ja, weet je dat ik dat dus niet weet? Ik merk wel dat ik sinds ik een leidinggevende plek heb, ik dus inderdaad ook heel consequent wel praat over mijn vrouw en onze kinderen. En omdat ik denk, ik ben een rolmodel, dus ik moet dit. Ik heb hier een wereld te slechten voor de dames na mij. Mm-hmm. Dus dat. En dat maakt denk ik ook wel dat mensen dus niet meer zoveel opmerkingen durven te maken.
Mm. Ja.
Dus dat is. Omdat ik al vrij stevig uit de hoek kom op dat vlak. En dan, dus ik merk, als ik echt naar een impertinente opmerking op het werk denk, dan is dat echt ben die coming out toen ik zelf nog zat te knokken met mezelf. Mm. En dat is veel minder van daarna.
Ja.
Omdat ik ook elke keer daar zelf eigenlijk heel duidelijk een beetje de norm stel.
Ja.
Door als ik mezelf voorstel, het inderdaad niet over mijn partner te hebben, maar over mijn vrouw te hebben. Ja. En over onze kinderen.
Ja.
En dat en dan denk ik ook wel dat dan. En er zijn ook echt wel veel of meer vrouwelijke collega's met vrouwen en kinderen. Dus dat helpt denk ik ook. Dus het is ook al wel best wel een beetje ingeburgerd.
Ja, maar het ligt aan de sector waar je werkt misschien, denk ik. Maar,
ja.
Ja, ik zou denken zeker dat het bij de overheid misschien makkelijker is. Maar ik herken ook wel wat je zegt, hè, van op het moment dat je zelf nog bezig bent met je coming out. En misschien niet super stevig in je schoenen staat op dat vlak, om het zomaar te zeggen. Dan raken opmerkingen je op een andere manier dan nu, waar je gewoon gelukkig bent met je levenspartner en de manier waarop je leven wordt ingevuld. En dan denk je ook bij andere mensen, ja, boeien. En dan is het ook makkelijker om daarop te reageren en wordt het dus ook veel lastiger voor een ander om jou daarmee te raken. Dus dan is die impertinente vraag, die komt op een bepaalde manier ook niet meer binnen, denk ik.
Nee, precies. Nou ja, ik had er van de week nog wel iets waarvan ik dacht, dat moet ik aan jullie vertellen, want dat vond ik nog wel, ik was echt een beetje in shock. Uh-huh. Ik was bij mijn moeder die is aan het revalideren, en ik was bij haar op bezoek en er kwamen twee vriendinnen van haar binnen, nou dat is allemaal 80 plus,
uh-huh.
En die keken een beetje, goh, wie ben jij dan? En ik ben er een van drie,
uh-huh.
Mijn moeder van drie dochters, dus ik flap eruit. Ik ben de jongste dochter. Ik woon in Utrecht en met mijn vrouw en kinderen.
Mm-hmm.
En die twee dames, die keken elkaar aan. Die keken en die zeiden, ja, maar dat is niet erg, hoor.
Oh, ja. Dat is ook oud.
Ja, dat deed ik wel even zeer. Ik dacht, het is echt goed bedoeld. Het was echt goed bedoeld.
Ja.
Maar toen dacht ik wel, och, die arme moeder van mij heeft misschien wel vaker hiermee te maken.
Mm-hmm.
En voor haar zit nog steeds in de coming-out. Ja. Van dat je een dochter hebt die lesbisch is. Die zal nog heel vaak van dit soort opmerkingen krijgen. Terwijl ik ze eigenlijk nauwelijks meer krijg.
Ja. Ja.
Dus ik zit blijkbaar ook in zo'n bubbel.
Ja.
In een nieuwe setting, denk ik. Hè. Ik was dus in het ziekenhuis. Jij bent in een revalidatiecentrum. Straks als we eventueel. Hè, stel, je bent nog samen en je moet naar een verzorgingshuis. Dan moet je weer die uitleg geven van hoe je situatie is.
Ja.
Dus daar zit het hem denk ik vaak in. Hè.
Ja, maar ik denk dan altijd maar dat ik net zo ga dementeren als mijn moeder. En mijn moeder die rookte als een ketter. Dat heb ik wel eens verteld. Ja. En die was dus van het roken af na een ziekenhuisopname. En op een dag kwamen we bij haar op bezoek. begon ze weer, was weer aan het roken. Oh, ja. Toen zeiden we, oh, die is nou vergeten dat ze niet meer rookt. Zeg ja, maar. Ja. Dus op, als ik zo dementeer, dan ben ik denk vergeten dat ik lesbisch ben.
Nee,
of
dat
zo,
denk ik niet. Nee? Maar wij komen gewoon om zijn beurt langs dan bij elkaar.
Ja, oh, dat is goed.
In onze lesbische kleding.
Oh ja, en, oh, ja, lesbische kleding. Dat is ook zo'n ding, ja. Lesbische kleding. Ja, ja, ja. Heb jij ook een houthakkersblouse of niet, Nathalie? Dat is altijd de standaardvraag die wij stellen aan de mensen.
Nee, die heb ik niet. Oh, ja. ook geen broekpak. Och. Dus,
ja, je valt duidelijk.
Tuinbroek.
Ja, dat, nou,
ik, dan dus, moet daar toch wel op dat ministerie zo'n broekpak elke
maar
dag.
Dan snap ik dat jij de opmerking, je ziet er helemaal niet lesbisch uit, regelmatig ontvangt.
Oh, die krijg ik wel heel regelmatig, zeker. Ja. Ja. Nee, ja, dat
hoe
is,
antwoord je daar dan op, zeg?
Ja. Ja. Ja, hoe antwoord je daar dan op?
Ik ben echt wel.
Ja, want wij zijn de categorie, bij ons zeggen ze, ja, dat dacht ik al.
Dat dacht ik al. Dat is ook complimenteus. Ja.
Ja. Ja, nee, dat is heel fijn. Nee, ja, nee. Maar ik moet zeggen, er is wel iets veranderd. Want inderdaad, toen ik net uit de kast was, toen liep ik ook nog heel veel in mantelpakjes en met zo'n boblijntje. En inderdaad, heel vrouwelijk. Dus toen kreeg ik inderdaad voortdurend van, oh, ik had het helemaal niet aan je gezien. En je ziet er inderdaad niet lesbisch uit. En En ook nog wel opmerkingen van, nou, misschien moet je het nog maar even niet zeggen, want misschien, ik denk dat je nog wel weer gaat veranderen.
Oh ja, weer normaal wordt, of dat zei ze nog net niet.
Ja, ja, ook dat soort dingen. Of ja, ik heb wel vaker gehoord bij vrouwen van een zekere leeftijd dat dan een opwelling is.
Een fase.
Die heb ik ook wel eens gehad. Ja. Ja. En dus nee, dus ik, dus nou ja, ik, dat soort dingen allemaal wel. Dus tegenwoordig ben ik blijkbaar wel meer lesbisch gekleed. Dus die opmerking krijg ik niet meer. Mijn haar is ook korter. En, dus dat, maar ik vind het wel grappig inderdaad.
Ja, je gaat langzaam inblenden. Over een paar jaar heb je een houthakkersblouse en daar trek je hem nooit meer uit. Dat gaat gewoon heel goed komen, denk ik. Dus,
ja, nee, dat denk ik ook.
Maar waar staat er nog meer op jouw facts en figures lijstje daar dan? Van foute opmerkingen?
Ja, nou ja, wie van jullie is het mannetje?
Oh ja. Ja.
Die kennen we natuurlijk ook allemaal. En hebben jullie ook echte seks?
Ja.
Echte seks?
Oh ja. Ja.
Oh, ja. Nou, ja, ja. Gaan zo ver gaan we niet, want onze podcast houdt het altijd netjes. Maar dit zijn wel de 10 meest gestelde, of tenminste een paar van de 10 meest gestelde vragen. En natuurlijk ook wel van mannen die dan zeggen, wat moet ik doen om je van gedachten te laten veranderen? Maar ja, zo'n opmerking, die krijg je toch hopelijk nooit op je werk. Want dan is er
Nee, die krijg je echt niet op je werk.
Dat is meer de feesten en partijen dan. Hè? Ja,
dan is er echt wel sprake van grensoverschrijdend gedrag. En dan moeten we weer hele andere wegen bewandelen met elkaar. Dus,
maar het grappige is wel, wat ik heel grappig vind met dit mannetje of vrouwtje, dat is inderdaad die krijg ik trouwens niet op mijn werk, maar mijn kinderen hadden die laatst dus wel. Mm-hmm. Dus die kwamen ermee thuis en zeker mijn oudste zoon die vertelde van, nou, een vriend van mij die dacht echt dat het zo en zo in elkaar zat. Ja. Nou, die heb ik het maar eens even uitgelegd.
Oh, ja.
Dus dat is.
Ja, maar je kinderen die weten dat toch ook. Dat vind ik altijd wel grappig ook aan in ieder geval aan mijn eigen kinderen. Zij weten daar echt prima een uitleg aan te geven. En zij krijgen ook te maken met impertinente vragen, hè, van vrienden en vriendinnen of in de klas of dat soort dingen. En mijn ervaring is dat mijn kinderen dat altijd helemaal heel goed konden pareren en daar ook niet onder gebukt gingen of iets dergelijks.
Nee, helemaal niet. Nou, Rolf heeft laatst wel een keertje ruzie gemaakt toen inderdaad. Toen werd hij uitgescholden van jij met je homomoeders.
Oh,
okay. En toen heeft hij geslagen. Nou, dat mag natuurlijk niet. Ja.
Ik zou zeggen, goed zo, jongen.
Ik zou ook zeggen, ik weet ook, mijn zoon heeft 1 keer een klap uitgedeeld. En dat was ook inderdaad omdat er met homo gescholden werd. Toen werd hij kwaad, want de broer van mijn ex is zelf homo. En toen werd hij kwaad omdat ze aan ome Bas kwamen. Ja. Dus hij had niet eens de relatie met zijn moeders, maar het was er schold iemand met homo en toen zei hij dat doe je mijn oom pijn mee, een knal, zei hij, gaf hem een knal voor zijn hoofd. Ja, officieel mag je niet goedkeuren, maar soms moet je een oogje dichtknijpen, vind ik zelf.
Ja, ik geef toe dat ik ook geen straf heb gegeven, hoor. Ik zei van, het hoor je natuurlijk niet te doen, maar ik vond het ook wel weer heel schattig.
Ja, stiekem mee trots op je zoon dat ze gewoon voor hun moeder opkomen, toch?
Precies.
We hebben alweer bijna 25 minuten volgekletst met elkaar. Dus we gaan naar de wrap.
Wrap-up. Of misschien nog even 1 vraag aan Nathalie. De ergste impertinente vraag, of heb je die al gedeeld met ons?
Oeh, even de ergste. Dat, nou, het, dat gaat inderdaad wel over hoe hebben jullie dat gedaan en hoe zijn die kinderen er gekomen. Dus dat is vaak wel kindgerelateerd.
En een pijnlijke ervaring natuurlijk ook wat je afgelopen week dan bij je moeder meemaakt. Hè? Dat iemand zegt, ja, dat is niet erg hoor. Dat raakt je rechtstreeks in je hart. Ook omdat je moeder zit daar dan ook bij. En ik snap heel goed dat ook echt heel erg raakt dan.
Dat, ik moet zeggen dat die inderdaad raakte, ook omdat ik dacht, och, het is ook nog goed bedoeld. Dus die mensen zeiden echt,
zijn twee van die oude menskes en ze bedoelen er niks kwaads mee, maar het is wel...
Ze bedoelen er niks kwaads mee, maar ze stonden wel even op mijn hart.
Ja, precies, dat is echt categorie.
En ik denk niet dat ze dat door hebben gehad, maar dat is dan... En ik heb dan ook wel, ga ik er nou nog wat van zeggen? Ja. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik dacht, ja, doe maar.
Ja.
Het was goed bedoeld.
Soms moet je ook niet een punt maken om een punt te maken, zeg maar. Dus dat snap ik ook heel goed. Dus dat is er eentje in de categorie van, ja, dat kan natuurlijk ook. Die hoor je ook wel eens. Ja, dat kan natuurlijk ook. Volgens mij goed gesprek. Veel impertinente vragen behandeld. Stiekem ook het onderwerp van diversiteit en inclusie op de werkvloer nog even aangeraakt.
Ik denk, daar is ook een regio-deal over DNI, toch? Of niet? Is daar geen regio-deal? Nee,
daar is geen regio-deal over. Nee.
Maar het is misschien wel, is er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, naar jouw mening, ook genoeg aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer?
Ja, maar nooit genoeg. Hè? Maar dat gaat eigenlijk veel breder dan homo's en lesbiennes.
Zeker.
Dus dat is... En op het moment is het echt wel een hot topic. Ook naar aanleiding natuurlijk van een aantal onderzoeken die zijn verschenen. Dat mensen zich toch iets minder veilig voelen dan we hadden gedacht. Ja. Maar dat zit volgens mij meer gerelateerd aan huidskleur dan aan dan seksuele voorkeur.
Ja, nou, dat is zeker... Oh jee, de hond die gaat bijna blaffen. We moeten naar een afronding. Ja, als de hond nou gaat blaffen, dan moeten we 15 minuten
toch, denk ik, maar ik weet niks over het ministerie, hoor. Over jullie CEO. Maar bij onze CEO had ik dus laatst twee collega's van mij, twee mannen, die samen een kind hebben gekregen met twee vrouwen. Eén man werkt bij mij bij het UWV. En die krijgt dan dus weer geen ouderschaps- of geboorteverlof. Ja, uiteindelijk heeft hij daarvan zijn manager gekregen. Het staat niet in onze CEO. Omdat hij dan niet een biologische ouder is. Hè? Ja. In onze CEO is het nog man-vrouw en die moeten dan getrouwd zijn. En dan kan er een kindje uit ontstaan. Maar zo'n derde man of vierde vader of zo, dat kan helemaal niet. Nee. Dus dan moet je al naar je manager van, mag ik dan verlof krijgen? Dat heeft hij uiteindelijk wel gekregen, maar dan moest je dan wel met allerlei documenten gaan aantonen.
Ja,
en die documenten die zijn natuurlijk tussen jou en de moeders misschien opgesteld bij een notaris. Ja. Dus ik vind het eigenlijk een goed idee, Anja, maar dat heeft niks met Nathalie te maken. Want wij hebben ook zo'n directeur DNI bij UWV Hoofdkantoor. Die wil ik wel eens spreken eigenlijk.
Daar gaan wij echt mee in gesprek.
Bij een werkplek de lullige of impertinente opmerkingen, is het ook goed als we hierover na gaan denken. Want het is toch heel erg als je vader wordt en dan eigenlijk geen ouderschapsverlof krijgt. Je niet kunt hechten aan je kind, want jij krijgt geen verlof. En de hetero-collega naast jou wordt wel als vader gezien.
Dat is absurd. Ja. Dat is absurd.
Nee, dat is inderdaad... En dat zou ik dus inderdaad ook echt niet weten.
Dat weten veel mensen niet. Dus we hebben die CAO helemaal uitgeplozen bij het UWV. Dus we hebben allerlei adviezen liggen. Maar dan moeten die verdwijnen aan de onderhandelingstafel nog wel eens.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat niet bijvoorbeeld over de transgenderwet, toch? Of dat is niet jouw afdeling, maar dat zit toch op een ander ministerie.
Zit bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
In ieder geval, we dwalen nou wel heel erg af van de impertinente opmerking, maar het is toch zeker een heel belangrijk onderwerp. Hè? Ik ging er bijna van stotteren. We gaan naar de wrap-up, Jolan. Wat nemen we mee uit dit gesprek? Heb jij nog iets wat je echt zegt van, nou, dit vind ik belangrijk om absoluut te delen? Ga ik voorzichtig het muziekje aanzetten, want ik had het goede knopje weer gevonden.
Ja, mag ik iets roepen?
Ja, roep maar, Jolan.
Ja, ik hoorde Nathalie net zeggen van, zeker bij de bejaarde dames, hè, van 80, toe maar. Maar misschien moeten wij minder toe maar zeggen, want ze staan wel op onze ziel en onze hart met deze impertinente vragen en opmerkingen.
Nou, Nathalie?
Dus iets minder toe maar.
Ja, dus misschien, ja. Nee, misschien had ik het er in mijn water voor moeten zeggen. Daar ga ik over nadenken.
Nou, dat is situationeel bepaald, denk ik. En soms is het belang van je moeder even belangrijker dan het feit dat jij hier in deze toemaar zei. Maar in principe is het natuurlijk wel belangrijk, en ik denk dat Jolande dat ook heel erg bedoelt, dat we gewoon altijd en overal trots mogen zijn op wie we zijn en wat we meenemen. Toch?
Ja. Nou ja, en dat was ook wel... Ik flap dat er natuurlijk zelf heel erg uit. Ja. En dat is ook een teken van... Want ik dacht ook van... Oh, dat is mooi en logisch. En dan kunnen ze me meteen plaatsen.
Ja. Ja,
daar kunnen ze nog steeds, ja, hoor, ja.
Ik weet zeker dat ze weten nog steeds. Dat is blijven hangen, ja, precies. Dus, Nathalie, wij zeggen op geheel gebruikelijke wijze, maar dat weet je omdat je onze podcast luistert tegen jou.
Houden we bedankt.
Olé, olé. Houdoe.